Vanmiddag gaan wij dan maar eerst naar Handelingen 13. Handelingen 13, waar Psalm 2 geciteerd wordt in een uitgebreide betoog van de apostel Paulus. Waar de apostel verwijst naar de geschiedenis van Israël en betoogt hoe de Heer zich altijd met het volk heeft bezig gehouden. Waarna hij komt te spreken over het optreden van de Heer Jezus. En dan lees ik vanaf vers 27 van Handelingen 13, waar de apostel aan het woord is. Hij zegt, vers 27, want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God dezelfde vervuld heeft aan ons hun kinderen als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zijn u dan bekend, mannen broeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kon het gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Tot zover. Ik kan eigenlijk door willen lezen, maar vooruit zoveel tijd hebben we vandaag ook niet. Maar waar het om gaat is dat de apostel hier een uitgebreide toespraak houdt, ongeveer in de stijl van die van Stefanus. Het lijkt nogal op de toespraak van Stefanus, dus Handelingen 7, meen ik, waar ook een heel groot gedeelte, een belangrijk gedeelte van de geschiedenis van Israël wordt aangehaald. En hoe Stefanus betoogt dat elke keer als God op een of andere wijze verlossing zou zenden, gedurende de oud-testamentische geschiedenis, dat Israël dan altijd op een of andere wijze die verlossing saboteerde, dan wel afwees. En dat hebben ze dus ook gedaan met Stefanus zelf, want hij werd ook afgewezen, uiteraard. Hoewel dat natuurlijk weer op zich illustratief is voor hoe men is omgegaan met de Heer Jezus. Wat apostel Paulus bovendien doet, komt ook overeen met wat de apostel Petrus in Handelingen 2 op de bekende Pinksterdag naar voren bracht. En we hebben dat ook al even aangehaald. Hij betoogt daar, Petrus betoogt daar in Handelingen 2, dat de profetieën in het algemeen en de psalmen in het bijzonder spreken over de Heer Jezus Christus. En die Heer, die Christus, die God uit de doden immers had opgewekt, is het onderwerp van de prediking van Petrus en daarmee het onderwerp van de prediking van het evangelie. En het eigenaardig is dat Paulus hier in wezen precies hetzelfde doet, namelijk aantonen dat de oud-testamentische profetie in het algemeen en de psalmen in het bijzonder spreken over de Heer Jezus Christus, over degene namelijk die uit de dood zal worden opgewekt. En hoewel dan in het Oude Testament de opwekking, de opstanding van Christus, nooit letterlijk genoemd wordt, voor zover ik weet, want dat moet ik er altijd bij zeggen, hoewel dus de opstanding van Christus in het Oude Testament nergens genoemd wordt, wordt in het Nieuwe Testament de opstanding van Christus gepredikt op basis van de oud-testamentische profetieën. Dat is toch wel aardig. Ja, het punt is natuurlijk dat de opstanding van Christus deel uitmaakte van de verborgenheid. En u weet het, als ik dat zo invul, de opstanding van Christus maakte deel uit van de verborgenheid, dan wordt 1 Korinthe 2 ineens duidelijk waar staat dat de oversten deze wereld de verborgenheid niet gekend hebben, want anders zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Als je gewoon invult voor verborgenheid de opstanding, dan ben je er in één keer. Want als ze geweten hadden dat hij uit de dood zou opstaan, dan zouden zij hem nooit de dood in hebben gejaagd. Dat is de gedachte natuurlijk. hadden ze beter een levende Jezus kunnen hebben aan deze kant van het graf dan een eeuwig levende Christus aan de andere zijde van het graf, als nieuwe schepping. Zo zit het gewoon, hè. Daarmee maar gezegd wil zijn dat de opstanding van Christus deel uitmaakt van de verborgenheid en dus niet in het Oude Testament wordt geopenbaard, maar wel degelijk in het Oude Testament verborgen is. En zo nadrukkelijk daarin verborgen is, dat je het ook eigenlijk niet kunt missen. Want proef ik nou echt niet een zeker verwijt in de woorden van de Heer Jezus aan de Emmausgangers, als hij zegt: o onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebben de van Mozes en al de profeten, toonde hij eraan of verklaarde hij hen wat van hem geschreven was. En ik denk toch echt dat een toon van verwijt daarin gevonden wordt. Zij hadden het wel degelijk kunnen weten als zij niet zozeer de schriften gelezen hadden, maar meer gedaan hadden wat de Bijbel ook zegt dat men zou doen, namelijk de schriften onderzoeken. Zo zit het ongeveer. En dat is wat Petrus dus demonstreert in Handelingen 2. Als hij Psalm 16 aanhaalt over uw heilige heeft in het graf geen verderving gezien en dat soort uitspraken. En Petrus zegt daarover, dat is wel een psalm van David, maar het waren geen woorden van David, omdat David te zijner tijd ontslapen is en zijn graf en begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God een die uit zijn lijf voortkomen zou op de troon zou zetten, heeft hij, David, dit voorziende, Handelingen 2 allemaal, hè, heeft hij dit voorziende gesproken van Christus, dat zijn vlees in het graf geen verderving heeft gezien, enzovoorts. Dat is een heel simpele zaak. Als je de psalm leest en die vergelijkt met de geschiedenis van degene die hem geschreven heeft, dan kom je meteen tot ontdekking dat het niet klopt. Want de psalmist sprak over geen verderf, en dus eigenlijk over opstanding uit de dood. En Petrus zegt, dat kan nooit over David gaan, want David is gestorven en zijn graf is onder ons. Dat is nog bewezen ook dus, hè? Kon bewezen worden in die dagen. En het merkwaardig is dat Paulus hier het voorbeeld van Petrus volgt. Moet toch wel zekere genoegdoening geven aan Petrus, denk ik wel eens. Maar Paulus volgt hier het voorbeeld van Petrus voor deze ene gelegenheid. Ja, ze is scherp, hè? Ja. Maar Paulus volgt het voorbeeld van Petrus en doet precies hetzelfde, citeert precies dezelfde psalm, psalm 16 namelijk, en zegt daarover dat daar staat in, dat is Handelingen 13 vers 35, dat daar staat in die psalm, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Dus psalm 16, net zo goed door Petrus geciteerd, dus in Handelingen 2, alleen Petrus doet het uitgebreider. En Paulus zegt precies hetzelfde als Petrus, namelijk hij zegt in Handelingen 13 vers 36, want David, als hij in zijn tijd, lang geleden dus is de gedachte, de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Alleen de raad Gods die hij gediend had, hield onder andere in dat David een type zou zijn van Christus en dat de woorden die hij zou schrijven en die vereeuwigd werden in de psalmen, dat woorden zijn die eigenlijk in de mond liggen van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Maar op David zelf zijn ze absoluut, op geen enkele wijze, helemaal niet van toepassing. Dat er een historische aanleiding is voor het schrijven van die psalmen, een historische aanleiding in het leven van David, dat is allemaal tot je dienst, maar daarmee gaat de psalm daar nog niet over. Het mag een aanleiding geweest zijn in het leven van David, maar de psalm spreekt niet over de gebeurtenissen in het leven van David, maar spreekt over de gebeurtenissen in de Heer Jezus en zijn werk. En het punt is dan ook dat die psalmen spreken met name over de opstanding van Christus. Het is trouwens tamelijk eigenaardig dat zowel Petrus als Paulus dezelfde psalm 16 aanhalen, want er zijn 150 psalmen en minstens, laat ik aan de voorzichtige kant blijven, maar minstens de helft van die psalmen is te gebruiken om te laten zien dat daarin de dood en opstanding van de Messias wordt aangekondigd. Zou het allemaal kunnen zijn, bij wijze van spreken. Maar beide nemen Psalm 16, ze zijn het dus inderdaad volledig eens. En zeggen dus dat die psalmen spreken over Christus. Dat is een heel belangrijk gegeven als u bedenkt dat Petrus dat aanhaalt in de bekende eerste toespraak, de eerste officiële toespraak na de opstanding van Christus. De eerste toespraak in verband met de openlijke, staat er, De vrijmoedige, weet u nog, de openlijke, ongehinderde prediking van het evangelie. En in die allereerste toespraak, de prediking van het evangelie, wordt vastgesteld in eerste plaats dat de psalmen spreken over Christus. Dus van de gedachte zijn met hoeveel gelovigen ik al ruzie gehad heb, omdat ze dat niet wilden aanvaarden. Maar het is de meest elementaire nieuwtestamentische waarheid eigenlijk. De psalmen spreken over Christus. Waarom speciaal de psalmen? Wel omdat juist de psalmen spreken over zijn dood en opstanding. Juist en vooral de psalmen. Nou goed. Wat Paulus hier naar voren brengt, in eerste plaats, neem even de draad op, is dat de mensen wonende in Jeruzalem, volgens vers 27 van Handelingen 13, dat de mensen in Jeruzalem hem niet kenden. Dat komt omdat ze wel de schriften lazen, maar niet onderzochten. En het lezen van de Bijbel is over het algemeen meer een ritueel dan dat men ook werkelijk probeert te verstaan wat men leest. En dan heeft het geen enkele uitwerking natuurlijk. En er staat deze die in Jeruzalem woonden, die hebben deze, namelijk Christus, niet gekend. Deze niet kennende hebben ook de stemmen der profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hem veroordelende vervuld. Daar staat er heel ironisch, want in hun ongeloof en onwetendheid hebben de bewoners van Jeruzalem niettemin de profetieën vervuld. De profetieën die zij niet geloofden, eigenlijk nauwelijks kenden, hebben zij vervuld. Hoe dan? Wel, staat het, door hem te veroordelen. Ze hebben die profeten, die elke Sabbat gelezen werden, die ze zouden hebben kunnen kennen. Ja, zo is het goed, geloof ik, hè? Die ze zouden hebben kunnen kennen, die profetieën, die ze niet geloofden, hebben zij vervuld door de Heer te veroordelen. Dat is wat er staat. En dat is de ironie van de geschiedenis, dat God inderdaad zelfs de vijand gebruikt ten goede. God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben, staat er. Maar zelfs de tegenstander wordt gebruikt door God om zijn eigen doel te bereiken. Dat is hier dus ook gebeurd. Trouwens, dat zei Petrus natuurlijk ook in Handelingen 2, 3 en 4. Dat de ongelovige Joden de raad Gods inderdaad vervuld hebben. Ze hebben gedaan wat God had aangekondigd, alleen zij zelf geloven daar niet in. Het mooiste voorbeeld van zoiets vind ik trouwens nog de ongelovige hoge priester Caiaphas was het, geloof ik, in Handelingen, wat is het, in Johannes 10, 11, weet ik niet meer, 11, dacht ik, die inderdaad de Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, voorstelde om Jezus ter dood te brengen. Want, zei hij, het is beter dat één man voor het hele volk sterft dan dat het hele volk verloren gaat. En er staat een laconiek bij, en dat dit een profetie was van Gods wegen. De man wist het niet eens, maar hij sprak de woorden Gods. Dat is toch, van onze kant bezien, toch tamelijk leuk eigenlijk, dat de tegenstander de woorden Gods spreekt, woorden die voor ons van rijke betekenis zijn, terwijl de man ze zelf niet kende of geloofde. Maar niettemin, zo gebeurt het wel. Dus zij hebben hem veroordeeld, vers 28 van Handelingen 13. Geen oorzaak des doods vindende hebben zij, niettemin, van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. Let op, zij, inwoners van Jeruzalem, hebben van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. Kortom, de Joden begeerden van de Romeinen dat hij zou gedood worden, zodat je daar de heidenen en de volken Israëls ook inderdaad samen verenigd vindt. Hier staat er dus feitelijk ook. En dan staat er weer, vers 29, als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar als zij volbracht hadden wat van hem geschreven was, is weer precies hetzelfde. Zij vervulden daarmee inderdaad de profetieën, maar ze deden dat uiteraard in onwetendheid. Niettemin gebeurde het zo. En dat is een mooi bewijs trouwens ook van de hand Gods in heel die geschiedenis. Maar dan staat er, als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Dat wil dus zeggen, hij was dood en begraven. En dan staat er weer heel laconiek in vers 30. Net zo laconiek als dat het ook in Handelingen 2 staat. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Zoals ze kunnen doen wat ze willen, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Met andere woorden, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten, want dit is bespottelijk hoor. Nou staat letterlijk in Colossense, dat door de opstanding van Christus de tegenstander in het algemeen, hè, in het openbaar werd tentoongesteld, uitgetogen, verschut, te schande gezet, uitgekleed gewoon, hè, in het openbaar, uitgetogen, in het openbaar tentoongesteld en zo over hen getriomfeerd. Dat is gewoon een belachelijke vertoning. En het is het natuurlijk ook, als de hele wereld, de hele mensheid en zelfs de Satan denkt zich ontdaan te hebben van de Heer Jezus Christus, dan blijkt dat hij gewoon aan de andere kant, noem ik dat altijd, hè, aan de andere kant uit het graf komt weer. Maar God heeft hem opgewekt. Dat vind ik humor, eerlijk gezegd, hè. Nou goed, God heeft hem uit de dood opgewekt en als bewijs welke gezien is geweest vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. Dat wil zeggen, degenen die hem ook het beste kenden. De Heer zelf kwam trouwens ook uit Nazareth, Galilea. En het gaat er dus om dat zijn meest naaststaande, zal ik maar zeggen, hem inderdaad gezien hebben na zijn opstanding. In ieder geval een groot deel van de discipelen natuurlijk hoort tot die categorie. Zodat de opstanding van Christus, zoals wij dat gewoonlijk zeggen, een bewezen historisch feit is. Hoe wou je het anders bewijzen? Dat hij is opgestaan. Er moet een getuige van zijn dan. Dat is de enige manier om te bewijzen. Nou, die getuigen zijn er. Dus dat is geen enkel probleem. Dat is een heel goed bewezen historisch feit, de opstanding van Christus. En dan, nadat dit genoemd is als hoogtepunt, als climax van de geschiedenis van Israël, want die heeft u zojuist beschreven, de geschiedenis van Israël, beginnend bij de slavernij in Egypte, in vers 17 namelijk, in Handelingen 13. Hè. Nu hij dus op het hoogtepunt van de geschiedenis van Israël is, zegt hij, vers 32, en wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Dat wil zeggen, heel de voorgaande geschiedenis van Israël is daar de belofte geweest, die tot de vaderen geschied is. Dat wil zeggen, de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob natuurlijk, dat is het meest voor de hand liggende. Maar die belofte is inderdaad vererfd, die is doorgegaan, die is blijven bestaan. In Galaten zegt dezelfde apostel Paulus dat de wet weliswaar 430 jaar later daarbij kwam, maar die doet de belofte niet teniet. De belofte is gewoon gebleven, die moest nog altijd vervuld worden. En wat zegt Paulus nu? Wij verkondigen nu de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Dat wil zeggen, aan de vaderen werd de belofte gedaan en aan ons, hun kinderen, werd de belofte vervuld. Hoe dan? Hoe werd de belofte vervuld? Door de opstanding van Christus natuurlijk, hè? Voorgaande vers. Hè? Door de opstanding van Christus. Voorgaande vers dus, hè? De voorgaande versen. Natuurlijk, je kunt het gewoon doorlezen, daar staat het ook. Maar in de voorgaande versen staat het al. Als je het netjes volgt, weet je dus wat er nu gaat komen. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. En dus verkondigen wij u de belofte die tot de vaderen geschied is. Dat betekent automatisch dat de Heer Jezus uit de voorgaande versen door zijn opstanding de beloofde zoon van Abraham werd. Ja, hij was zoon van Abraham. Nou en? Heel Israël beschouwde zich, elk Israëliet beschouwde zich als zoon van Abraham. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over de beloofde zoon in het enkelvoud van Abraham. Matthäus 1 vers 1 nog eens een keer. Hè? Dus Jezus Christus, de zoon van Abraham, te vergelijken met Isaac dus. Of anders, de zoon van Abraham waar Isaac het type van was. Weet u wel, die jongen waarom zo gelachen moest worden. Nou, dat is inderdaad de Heer Jezus, de zoon van Abraham, die inderdaad de beloofde zoon werd door zijn opstanding uit de dood, of anders gezegd, door zijn opstanding uit de dood, werd hij degene die voor volle 100% beantwoordde aan wat ik dan altijd maar noem de profielschets die van die zoon van David, van Abraham gegeven werd in het Oude Testament. Waar nog wat anders bij komt. Als we vragen, wat is er dan beloofd aan Abraham? Dan is er ook maar één antwoord, denk ik altijd, hè? Hoewel het uitgebreid omschreven kan worden. Maar als Paulus het moet zeggen in Romeinen, dan zegt hij dus inderdaad dat Abraham beloofd was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Nou ja, het was beloofd aan Abraham en zijn zaad dat die erfgenaam der wereld zou zijn. En als de Heer Jezus Christus de vervuller is van de belofte die tot de vaderen geschied is, betekent het dus dat hij degene is die de wereld erft. En voor zover wij die wereld ook erven, net als hij, voor zover wij dus mede-erfgenamen zijn met Christus, van God, zoals Romeinen 8 dat zegt, is dat omdat de verlossing nou eenmaal in Christus Jezus is. En ook blijft trouwens. En aan hem hebben we deel, aan zijn situatie. Maar daar gaat het hier niet eens over, hier gaat het er gewoon om dat door de opstanding van de Heer Jezus inderdaad de beloofde zoon van Abraham verschenen is. Die volgens de volgende verse trouwens de zoon van God is, maar dat kan natuurlijk best, maar in eerste plaats dus de zoon van Abraham. Wij verkondigen nu de belofte die tot de vader geschied is, dat God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, ook inderdaad letterlijk hun afstammelingen, hun geborenen. Niet zonen hoor, staat niet zonen, staat echt kinderen. Geborenen. God heeft die belofte vervuld als hij Jezus verwekt heeft. En je hoeft heus niet verder te lezen eigenlijk. Het moet zo zonder meer duidelijk zijn dat dit verwekken uit vers 32 hetzelfde is als vers 30. God heeft hem uit de doden opgewekt. God heeft Jezus verwekt. Waar er nog bij komt, dat het Griekse woord wat hier vertaald is met verwekken, hier in vers 32, betekent ook letterlijk zoveel als doen opstaan. God heeft hem doen opstaan. Ja, niet uit bed uiteraard. Dat is toch het verhaal, God heeft hem uit de dood doen opstaan. Maar met geboorte heeft het helemaal niets van doen. Integendeel, het spreekt over de opstanding uit de dood. God heeft de belofte aan ons vervuld als hij Jezus verwekt heeft. Hebben jullie? Dat is mooi hoor, heel mooi. God heeft de belofte aan ons vervuld als hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Je zou eerder zeggen, God heeft de belofte aan Jezus vervuld als hij hem verwekt heeft uit de dood. Maar er staat, God heeft de belofte aan ons vervuld als hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Want het blijft zo, dat heb ik net al gezegd, dat de verlossing is in Christus en dat wij deel krijgen aan de vervulling van de beloften in Christus. De belofte is namelijk inderdaad aan hem vervuld, maar door geloof in hem krijgen wij deel aan hem. Dat is de gedachtegang. Maar niettemin, de beloften die voor de wet dus al gedaan zijn, die beloften zijn vervuld door de opstanding van Christus. Zodat we ook niet meer hoeven te discussiëren over de vraag of wij als gelovigen deel uitmaken van de gemeente, het lichaam van Christus, of wij wel deel hebben aan de vervulling van de beloften die aan de vaderen gedaan zijn. Ja, ik zeg het wat vertwijfeld, want ik begrijp dat argumenten hier toch nooit meer werken. Maar er wordt nogal eens gezegd, hè? Dat heb je misschien nooit gehoord, maar er wordt nogal eens gezegd dat de roeping van de gemeente helemaal niks met de belofte aan Abraham hebben uit te staan. Hè? Zo van de roeping van de gemeente staat helemaal buiten, want de belofte aan Abraham heeft te maken met Abraham en zijn natuurlijke afstammelingen, Israël namelijk. Dus dwaasheid, want punt 1 kan niemand zijn natuurlijke afstamming van Abraham aantonen. Dat vind ik altijd het mooiste argument. En men vervolgens een Bijbels argument, dat is namelijk dat in de Bijbel zelf staat dat iemand die van Abraham afstamt nog niet erfgenaam is van de belofte. Zelfs op geen enkele manier. Het staat zo dat helemaal niks met afstamming te maken heeft, maar alleen met geloof. Dat was Romeinen 9 dan, onder andere. En dat lijkt me voorlopig wel voldoende. Kortom, alleen de gelovige krijgt deel aan de belofte aan Abraham. En wij zijn dus zonen, zo heet het in Galaten 3, van Abraham. En de belofte aan Abraham, of de belofte aan Abraham, wordt ook inderdaad aan ons vervuld. Namelijk dat wij erfgenaam der wereld zouden zijn. En in de praktijk gebeurt dat doordat we deel hebben gekregen door geloof aan de rechtvaardigheid Gods, van de rechtvaardigheid van Christus. En daarmee aan het leven van Christus, de roeping van Christus, de erfenis van Christus, de heerlijkheid van Christus. En vanzelfsprekend ook het koningschap en het priesterschap van Christus. Maar dat staat hier allemaal niet. Maar je kunt het erin vinden, want er staat, God heeft de belofte vervuld aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. En als u zegt, maar dat kan toch niet, want wij zijn toch niet afstammelingen van Abraham. Wij zijn toch niet kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. Dan zeg ik, hoezo niet? Hoe weet u dat? Dat heeft er dus ook al niks mee te maken. De gedachte is natuurlijk dat de apostel in het bijzonder spreekt tot de Joden. En hij rekent zich voor het gemak daar ook bij. Hij kon het toch op alle manieren. Hè? Hij rekende zich daar ook bij en zei daarna, God heeft aan de vaderen de belofte gedaan. Dus vanzelfsprekend dat ooit een keer aan hun kinderen de belofte vervuld worden. Maar niet omdat ze die kinderen van die vaderen zijn, maar omdat ze geloven zoals die vaderen. Dat is het verhaal. Want wie gelooft zoals Abraham, krijgt deel aan Abraham, wordt gezegend met de gelovige Abraham, staat er. Hè? Die dan ook de vader is aller gelovigen. Dat was weer dus Galaten 3. Maar goed, terug naar het vers 32. God heeft de belofte die tot de vader geschied is vervuld aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Dat vind ik altijd prachtig, want bij mijn weten is dit de enige keer dat we in het Nieuwe Testament een verwijzing vinden naar een schriftplaats in het Oude Testament, waarbij er precies bij staat waar het vinden moet. Want meestal staat het, de profeet heeft gesproken, of wel eens door Jesaja gesproken, of iets dergelijks, hè? Nog net. Of iemand heeft ergens, dat vind ik altijd dat vind ik het mooiste, hè? Die van Hebreeën 2 en Psalm 8, hè? Iemand heeft ergens betuigd, zeggende, enzovoorts. Maar hier staat gewoon, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, dus de nauwkeurigste verwijzing naar het Oude Testament die ik ken. Nou, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daarmee gezegd is dat die uitspraak uit psalm 2 overeenkomt met deze uitspraak over de verwekking van Jezus in vers 32. En het komt overeen met, maar God heeft hem uit de doden opgewekt in vers 30. En daarmee zijn alle problemen opgelost. Het betekent dat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, gedaan wordt over de Heer Jezus die uit de dood opstond. En misschien moet je wel zeggen, doordat God dat zei, stond hij uit de dood op. Het is maar hoe letterlijk je die dingen neemt, hè. Het maakt ons niks uit, hoor. Maar ik denk, zoals God het letterlijk gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan zullen dat de woorden geweest zijn waarmee hij inderdaad uit de dood opstond. Nou goed. In ieder geval staat er dat hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En je kunt daarmee met geen mogelijkheid deze uitspraak van gij zijt mijn zoon van toepassing brengen op zijn geboorte in Bethlehem. Want daar gaat het op geen enkele manier over hier in dit schriftgedeelte. Laat staan dat je het zou toepassen op de dagen van ouds, de eeuwigheid, hoe heet zoiets? Dat kan er nog niet, hè? Daar kan je het er helemaal niet op van toepassen brengen. Alsof heel vroeger die zoon ooit een keer verwekt zou zijn, bijvoorbeeld voor de nederwerp, voor de grondlegging der wereld. Laat ik het gewoon houden, hè? Voor de grondlegging der wereld of zo. Want dat staat er allemaal niet. Bovendien krijg je dan nog niet die leer over het eeuwige zoonschap van Christus op orde, hè? Want hier staat toch herhaald dat op een zekere dag hij verwekt werd. Nou, die zekere dag was niet eerst de kerstdag. Sowieso niet trouwens, maar hoewel. Daar heb ik het een andere keer weer over. Maar daar gaat het niet over. Nee, het gaat over eerste paasdag. En met recht eerste paasdag, hè. En eigenlijk ook de enige paasdag. De dag van de opstanding van Christus dus. Dat is het heden. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zodat we even moeten aanvullen. We lazen in psalm 2. Gij zijt mijn zoon, we stelden vast dat het betekent, gij zijt mijn koning, gij zijt mijn gezalfde, gij zijt mijn Jehovah, want daar komt het op neer allemaal. En hier wordt eraan vastgekoppeld, gij zijt degene die de beloften die aan Abraham gedaan zijn vervuld. Toch? Of anders gezegd, gij zijt mijn zoon, wil zeggen dat deze zoon vanaf dat moment, vanaf het moment van zijn aanstelling, de beloften die aan Abraham gedaan zijn, in vervulling brengt. Hij is dus de beloofde zaad van Abraham. Zodat u maar weer ziet dat hij misschien van nature, via zijn geboorte, dus uit Maria bedoel ik dan, voor de goede orde, weliswaar een afstammeling was van Abraham. Maar het blijft zo dat hij pas zoon van Abraham in de betekenis, de grote betekenis van het woord werd, ook inderdaad door zijn opstanding uit de dood. En zo bracht hij de vervulling van de belofte. Wat hier niet staat, oh, het staat er wel. Laat ik maar gewoon doorgaan. Komt nog. Dus ik blijf er even bij. Gij zijt mijn zoon, wil dus ook zeggen, gij zijt de zoon van Abraham, want gij brengt de vervulling van de belofte die tot de vader geschied zijn. En hoewel het niet letterlijk staat, gij zijt de zoon van Abraham, zit dat er wel in opgesloten. En je zou meteen moeten concluderen, als dat waar is, dan zou er toch zeker in opgesloten moeten liggen, gij zijt de zoon van David, want u kent het verhaal in het Oude Testament, hoewel de Joden beweren dat God geen zoon heeft, staat er gewoon in het Oude Testament, vele malen zelfs, dat God een zoon heeft, alleen de zoon van God zou aan de andere kant ook de zoon van David zijn. In koninklijke familie is trouwens niet ongebruikelijk dat door, hoe noemen ze dat, door huwelijken, hè? door verbintenissen uit de verschillende koningshuizen, erfgenamen tot stand komen, erfgenamen geboren worden, die koninkrijken erven en daarmee samen verenigen. Nou goed, daar gaan we dus ook maar niet verder op in, maar in ieder geval van de zoon van David uit 2 Samuel 7 zegt God dat hij ook zijn zoon, zijn eigen zoon zou zijn. En daar gaat het maar om. En op het moment dat God van de Heer Jezus zegt, gij zijt mijn zoon, wordt daarmee tegelijkertijd vastgesteld, gij zijt de zoon van David, of niet? Nou ja, ik denk altijd, het is een goede conclusie, tenzij de schrift anders vermeldt. Maar daar word ik mee gered natuurlijk, want de schrift vermeldt het niet anders, integendeel. Hier staat het namelijk ook, lees maar verder, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, hè? Niet dat hij hem heeft gelegd in een kribbe, helemaal niks ervan. Vers 34, dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij hem niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd. En even stoppen, wat er nu gaat volgen slaat niet op het feit dat hij uit de dood opstond, maar slaat op het feit dat hij nooit meer zal sterven. Dat hij hem uit de dood heeft opgewekt, alzo dat hij niet en dus nooit meer zal tot verderving keren, ook niet alsnog. Dat is van belang, want we kennen zelfs in de Oud-Testamentische geschiedenis figuren die uit de dood opstonden, maar daarna alsnog tot verderving keren. Maar dat is niet van toepassing op de Heer Jezus. En dat hij hem dus uit de dood heeft opgewekt op die manier, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd, dubbele punt. En dan wordt geciteerd uit Jesaja 55 vers 3. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Of zoals Jesaja het zegt, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Maar of ze nou getrouw zijn of dat ze gewis zijn, daarvan zult u wel begrijpen dat dat niet uitmaakt. Het betekent dat ze blijven. De weldadigheden van David die altijd blijven, betekent het. Nou, in Jesaja 55 zelf, je weet het, Jesaja 53, dat hoef ik toch niet te citeren, hè? Jesaja 53... 54 en 55 wordt gesproken over het nieuwe verbond, het eeuwig verbond, het verbond des vredes of hoe het maar heten mag. En in dat verband wordt inderdaad gezegd dat de Heer ooit zich zou openbaren, zijn aangezicht niet meer zou verbergen, zijn nieuwe verbond zou vestigen enzovoorts. En in verband met het nieuwe verbond wordt dan gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. En waar zou je dan anders aan moeten denken dan aan de belofte aan David, het Davidisch verbond dus. Waar tot David gezegd wordt, niet alleen dat hij een zoon zou hebben die tegelijkertijd Gods zoon zou zijn, maar waarbij gezegd wordt dat die zoon van David inderdaad een onwankelbaar, een onvergankelijk koninkrijk zou hebben. De stoel zijns koninkrijks zal bevestigd worden tot in eeuwigheid. En dat is maar het verhaal, zodat de zoon van God een eeuwig koninkrijk zou hebben, maar de zoon van David uiteraard ook. Daar gaat het maar om. En het is Petrus die precies hetzelfde aanhaalde dus in Handelingen 2... Heb ik er straks uit het hoofd geciteerd, hè? David was een profeet en al zo hij wist dat God iemand die uit zijn lijf voortkomen zou op de troon zou zetten, heeft hij dit voorziende gesproken van Christus. Bij mij hebben we ziet dat David zelf ook heel goed wist dat zijn psalmen spraken over de Heer Jezus Christus en niet over hemzelf. Hij moet het zelf geweten hebben, het staat er gewoon bij. Hè? Ja, dat is niet de verklaring achteraf, hè. Een goddelijke verklaring achter. Nee, David wist het ook al. Maar hier wordt David dus ook meteen genoemd. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Zeg dus maar gerust, ik zal u lieden dat koninkrijk van David geven. Ik zal aan u lieden dat koninkrijk van David bevestigen. En bij een andere gelegenheid staat er gewoon, ik zal de vervallen hut van David weder oprichten. Ook in het Nieuwe Testament, ook in Handelingen. Trouwens, volgende twee hoofdstukken verder in Handelingen 15, vers 16 geciteerd. Maar goed, daar gaat het me nou niet om. Het gaat er maar om dat hier ook David genoemd wordt. En er wordt geciteerd uit Jesaja 55. Dat het gaat om eeuwig leven van degene die dat koninkrijk zou hebben. Of eeuwig leven eigenlijk van de zoon van David, want daar komt het op neer. En de aandachtige onderzoeker van Jesaja 55 zou bij het lezen van die uitspraak, ik zal de lieden de gewisse weldaden van David geven, toch even achter het oor moeten krabben. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen dan die zegeningen, die weldaden van David, voor altijd blijven? Nou, gewoon dat ze komen in verband met het nieuwe verbond, wat in hetzelfde hoofdstuk besproken wordt, of zelfs in diezelfde hoofdstukken. Kortom, omdat die dingen tot stand komen door de zoon Gods, die ook de zoon van David zou zijn. Waarmee dus maar ziet, het uitdrukkelijk gij zijt mijn zoon, tegelijkertijd inhoudt, gij zijt de zoon van David. De zoon van David. En het houdt in, gij zijt de zoon van Abraham. Want de beloften aan beiden zouden vervuld worden. En dan, in vers 35 van Handelingen 13, waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Dat is precies de schriftplaats die Petrus dus ook citeerde, onder andere dan in Handelingen 2. En dan zegt Paulus hetzelfde. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen, is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, ofwel hij die God aangesteld heeft tot zijn zoon en zijn Heer en tot zijn Christus, die heeft geen verderving gezien. En vervolgens, met als conclusie, zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze aan u vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat is maar het hele punt. Als er dus gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, betekent het ook dat door hem, dat door die zoon, vergeving van zonden zou tot stand komen. Gelijk ook David, de man zalig spreekt, die zegt, wel gelukzalig is hij, wie God de zonde niet toerekent, weet u nog? De uitspraak ook geciteerd in Romeinen 4 dan, hè? Ook David. Maar het gaat om vergeving van zonden in elk geval, die tot stand komen inderdaad door de Zoon van God. Hier staat het uitdrukkelijk. De conclusie die getrokken wordt, hij is immers degene die het nieuwe verbond brengt, dan moet hij ook degene zijn die de zonden wegneemt. Bovendien, eeuwig koninkrijk, eeuwige zaligheid, eeuwige weldaden zijn onmogelijk zolang de mens nog een zondaar is. Uiteraard. Want dan wacht hem het oordeel. En als dus toch eeuwige weldaden, onverhankelijke weldadigheden gegeven worden, dan kan het uiteraard alleen als eerst de zonden zijn weggenomen. En dat is inderdaad wat in het Oude Testament werd aangekondigd, dat het ooit gebeuren zou. Maar als hier dus staat, gij zijt mijn zoon, houdt het automatisch dus ook in, houdt dat in onder andere, dat door hem vergeving van zonden tot stand zou komen. En vervolgens, vers 39... En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Hoe vaak dat in de Bijbel staat, weet ik ook niet. Ik ben de tel al lang kwijt, hè. Hoe vaak er niet over het onvermogen van de wet gesproken wordt. Dat is ontstellend dikwijls. Hier staat het ook rechtstreeks aan de Joden gezegd. Dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Door deze zoon dus. Door deze, door God aangestelde zoon van God, door deze en ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. En dat is het hele punt. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid, het oude Bijbelse principe, maar komt tot stand door deze. Zodat men door deze zoon vergeving van zonde ontvangt, volgens vers 38, en door deze zoon wordt men gerechtvaardigd, volgens vers 39, uiteraard altijd op grond van geloof. En daarna komt dus een fijne uitspraak, want nou, de apostel toch bezig is het Oude Testament te citeren, is het wel aardig. Hij gaat nog even verder en zegt, zie dan toe dat over u lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Ziet, verwondert u en verdwijnt. Dat is wat anders dan kwam, zag en overwon enzovoorts, hè. Maar ja, dat was een Romein, geloof ik. Maar hier is het, ziet, verwondert en verdwijnt. En dat is precies wat gebeurd is. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen. Een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Welk werk is dat dan? Nou, werk wat het resultaat is van het ongeloof uiteraard van Israël. Het ongeloof van deze verachters. Daar gaat het hier over. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters. Want het punt is dat het gezegd wordt over ongelovigen. En dus in het bijzonder over het ongelovig Joodse volk. Want zij zouden zien en zich verwonderen. Het niet begrijpen betekent dat. Hè? Zich verwonderen wil zeggen dat men niet begrijpt. Dat men vraagtekens heeft in het hoofd en in de oogjes. Ziet gij verachters. Verwondert u en verdwijnt. Ze zouden zien, zij zouden zich verbazen en zij zouden vervolgens verdwijnen. En dat is een heel merkwaardige uitspraak. Uit in bijzonder het Habakkuk natuurlijk en uit Jesaja. Maar het is een bijzondere uitspraak omdat daarin gezegd wordt dat het ongelovige Joodse volk nog lang genoeg ook officieel aanwezig zou zijn om de roeping, de opbouw van de gemeente te zien en zich daarover te verbazen en daarna alsnog te verdwijnen. Dat betekent dat God wel degelijk ook aan het ongelovige Joodse volk gedemonstreerd heeft wat zijn werk is in onze dagen. En de Joden waren in hun dagen de uitvinders van de christenvervolging. Ik kan het ook niet, staat in mijn Bijbel, hè. Zij hebben de christenvervolging. Nee, ik verwijt het ze toch niet. Maar zij zijn de uitvinders van de christenvervolging. Maar het zal u gedacht zijn dat dat natuurlijk gewoon voortkomt uit jaloezie. Maar ja, de roeping van de gemeente was ook inderdaad om hen tot jaloersheid te verwekken. Door een volk wat Lo-Ami was. Moet me inhouden, maar laten we zeggen, dat gaat dan over de gemeente natuurlijk, in elk geval. En hier ook, dat werk wat zij niet kenden, waarover zich verwonderden, was natuurlijk precies wat Paulus later openbaart, de verborgenheid namelijk, de verborgenheid die God geopenbaard heeft inmiddels aan ons. De verborgenheid met betrekking tot een hemels en verborgen koninkrijk, in verband dus met de roeping van een volk van eerstelingen uit Jood en Heiden, een volk voor zijn naam, enzovoorts. Dat is het werk wat God doet en Israël heeft het zelfs officieel, zelfs de Joodse staat bedoel ik, heeft dat officieel nog aanschouwd. Want de vernietiging van de Joodse staat vond pas plaats in het jaar 70 van onze jaartelling. En dat is nog altijd zo ongeveer een generatie, ongeveer. Nou, vooruit 35 jaar dan of zoiets, hè, zoiets. Na de opstanding van Christus en de Pinksterdag enzovoorts. Zullen we ruimschoots allemaal kunnen zien gebeuren. En dat is ook inderdaad waar hier op gewezen wordt. Zodat je hier ook een verwijzing vindt naar de profetie met betrekking tot de roeping van de gemeente in onze dagen. En al die dingen horen natuurlijk bij elkaar. Want ook dat werk waarover men zich zou verwonderen, dat hangt natuurlijk rechtstreeks samen met gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hangt rechtstreeks samen met de opstanding van Christus. Met andere woorden, dat werk uit vers 41 zou gedaan worden door degene die God uit de dood had opgewekt en had aangesteld als zijn zoon. Trouwens, diezelfde gedachtegang vinden we elders in de Bijbel nog vele malen, maar oorspronkelijk ook in de psalmen. Want wat is dan dit? De steen die door de bouwlieden versmaad is, hè? Is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk. Hetzelfde verhaal. Het is wonderlijk in onze ogen. Wij begrijpen er dus geen snars van. Maar zo is het wel. Dat is dat werk dus. En die steen des hoofd des hoeks. Die verworpen steen. Die de top vormt van het bouwwerk. Is natuurlijk gewoon een beschrijving van de roeping van de gemeente in onze dagen. Waarvan Christus de uiterste hoek is. De top. Namelijk, het hoofd, het hoogtepunt, de vervulling zelfs van de gemeente. Allemaal Bijbelse termen overigens, maar ik haal ze nou maar niet aan. Maar die dingen horen dus bij elkaar. Zodat we het even samenvatten. Hier staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar dat daarvan staat, er staat de opstanding van Christus. Daarvan staat dat daardoor de belofte die tot de Vader geschied is vervuld wordt. En met name wordt dan uiteraard in vers 32 de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob bedoelt. Vervulling van de oud-testamentische belofte. En dus, onder ons gezegd, betekent dat dat daardoor het nieuwe verbond in werking treedt. Want onder ons gezegd, de belofte is eigenlijk de belofte van een nieuw verbond. Maar dat kan je zo niet zeggen, omdat na de belofte eerst het oude verbond nog zou komen. En dat kan je dus niet meer zo zeggen, maar zo is het wel. De prediking van het evangelie is immers de prediking van het nieuwe verbond. En daarvan staat in Romeinen 1 dat God het tevoren beloofd had. Inderdaad, aan Abraham, Isaac, Jacob en wat er zoal verder volgt. Dus als hier staat vervulling van de belofte, betekent het ook inderdaad het aanbreken van het nieuwe verbond. Dan hebben we nog, ik zal u geven de weldadigheden Davids. Zodat gij zijt mijn zoon ook betekent dat de belofte aan David met betrekking tot het koningschap vervuld zal worden. En verder staat er in vers 38 dat gij zijt mijn zoon wil zeggen dat door die zoon vergeving van zonden is. En vervolgens vers 39 dat door die zoon en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. En daarna vers 41 dat door die zoon uiteraard ook dat wonderlijke werk gedaan zal worden. Dat werk namelijk van de roeping van de gemeente. Natuurlijk staat hier niet bij wat het is. Dit is ook evangelieprediking aan onwetenden en ongelovigen. En aan hen ga je niet uitleggen wat de gemeente voor een ding is, hè? Nee, je geeft geen vaste prijs aan degene die melk voor nodig hebben. Hè? Dat is het, hè? Maar niettemin wordt het dus wel genoemd. En daar gaat het maar om. Net zo goed als dat in het Oude Testament genoemd wordt. Zodat u nou al een aardige lijst hebt van consequenties van deze ene uitspraak. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het is maar de samenvatting van al deze dingen die we zo in deze schriftgedeelten tegenkomen. En daarmee zijn we er uiteraard nog lang niet. Want ik zou meteen u mee moeten nemen naar Hebreeën. Wij waren daar al een beetje vanmorgen. Hebreeën 1. Waar de apostel zegt, vanaf vers 1, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, dewelke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, van alles, het heelal vul ik daar liever voor in, hè, door welke hij ook de wereld, nou ja, vooruit, door welke hij ook de wereld, eigenlijk de tijd, de aion, door welke hij ook de aion, en het gaat dus om de geschiedenis, niet om de wereld als zodanig, niet om de stoffelijke wereld, maar om de geschiedenis van de wereld eigenlijk. De wereldgeschiedenis, eigenlijk dan de heilsgeschiedenis. Door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En daar heb ik natuurlijk een paar belangrijke zinsdelen overgeslagen, maar dat heb ik gedaan omdat het inderdaad grammaticaal gewoon tussenzinnen zijn. Hè? De hoofdzin is dus, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Paulus heeft er een handje van om zulke zinnen op te bouwen aan het begin van zijn brieven. Nee, hij doet het aan het begin van de Romeinenbrief ook, hè? Dat weet u. Hè? Toen hebben de vertalers maar hele stukken tussen haakjes gezet, omdat ze anders ook zelf de hoofdzin kwijtraken. En in deze aanhef van de Hebreeënbrief herkennen wij dus ogenblikkelijk de schrijver van de Romeinenbrief. En zo hoort het natuurlijk ook. Want Hebreeën volgt meteen op Romeinen. Het is gewoon een voortzetting van de gedachtegang. Namelijk, God heeft in deze laatste dagen ons gesproken door de Zoon. Het was ook zijn laatste woord voorlopig. Maar daar hebben we al over gesproken. De Zoon namelijk, die is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is in de eerste plaats natuurlijk de verwijzing naar Psalm 110. De Heer heeft gezegd dat mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Maar zoals gezegd, als je Psalm 110 aanhaalt, dan haal je Psalm 2 ook aan. Daar kom je in terecht. En dat gebeurt ook. Want we zouden verwachten dat Psalm 110 letterlijk geciteerd zou worden, maar dat gebeurt niet eens. Er wordt losjes geciteerd, min of meer, uit Psalm 110, zonder de vermelding daarvan. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Vanzelfsprekend, dat moet Psalm 110 zijn. Maar in plaats dat Psalm 110 geciteerd wordt, wordt vervolgens in vers 5 geciteerd uit Psalm 2. Dat vind ik altijd wel aardig. He? Die twee dingen horen namelijk bij elkaar. Maar de gedachtegang is dat God weliswaar in het verleden, vers 1, dat God weliswaar in het verleden veelmalen op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. Ja, God heeft ook zijn belofte gedaan aan de vaderen. Maar dat hebben we net gelezen in Handelingen 13. Maar nadat dat gebeurde, heeft God in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dat is precies het verhaal. Aan de vaderen is de belofte gedaan. En aan ons, hun kinderen, zal ik maar zeggen, wordt de belofte vervuld. Of God sprak aan de vaderen door de profeten. Maar aan ons heeft hij gesproken door de Zoon. Maar de betekenis blijft gelijk. Onder de Oud-Testamentische tijd waren daar de beloften Gods. En in onze dagen hebben we te maken met de vervulling van diezelfde beloften. Zo gaat dat. God heeft in deze laatste dagen. En let op trouwens de uitdrukking deze laatste dagen. Zijn er dan nog andere laatste dagen? Ja, uiteraard wel, want deze laatste dagen slaat kennelijk, dan laat ik het anders zeggen, laatste dagen, de term in laatste dagen in het Oude Testament is gewoon de aanduiding van de dagen van het Nieuwe Verbond. De geschiedenis was gewoon onderverdeeld in twee stukken. De Oud-Testamentische dagen en daarna de laatste dagen. Klopt precies, de Oud-Testamentische tijd is pak een beet 4000 jaar, hè, ongeveer, zeg maar. En de nieuwtestamentische tijd, nou ja, dat staat er allemaal niet bij. Maar zoals we weten, hè, dat is ongeveer 3000 jaar. En die laatste 3000 jaar, het kleinste deel dus van de heilsgeschiedenis, dat zijn de laatste dagen. Maar in het algemeen worden die laatste dagen onderverdeeld in deze laatste dagen waarin wij leven, waarin het Nieuwe Testament en daarmee het Nieuwe Verbond en dus het Koninkrijk verborgen is. En het andere deel in de toekomst, waarin het Koninkrijk geopenbaard zal zijn. En deze laatste dagen is zelfs het belangrijkste deel van de laatste dagen, als je de tijdrekening tenminste neemt. Want deze laatste dagen duren nog altijd 2000 jaar en die andere laatste dagen duren dan nog 1000 jaar. En let erop dat Hebreeën dus spreekt over deze laatste dagen en niet over die laatste dagen. Zeg het maar voor het geval dat er misverstand over mocht bestaan. Deze laatste dagen, de dagen namelijk sinds de opstanding van Christus en dus sinds het aanbreken van het nieuwe verbond, want dat hebben we er straks gelezen. De dagen waarin deze zoon, uit vers 1, gesteld is tot erfgenaam van alles. Nou, dat hebben we al gezien, daar zijn we al overheen gestruikeld min of meer, hè. Want de gedachte is dat hij als zoon van Abraham erfgenaam der wereld zou zijn. En hier staat, hij is erfgenaam van alles. Als zoon van God. Psalm 2 wordt hier nog niet geciteerd, maar het is er natuurlijk wel op van toepassing. Hè? God heeft gesproken door de zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam. En hier wordt dus gewoon nog uitgelegd wat zoon is. Hè? De zoon, namelijk de erfgenaam. En het woord erfgenaam wordt later nog uitgebreider in de Hebreeënbrief toegelicht, omdat in Hebreeën het oude en het nieuwe verbond beschouwd worden als testament. En het heeft dus alles met erfrecht te maken. En met de dood van de erf later en dat soort dingen meer. Dus inderdaad, zo'n erfgenaam. God heeft hem gesteld tot erfgenaam van het heelal, dus onthoud dat. Gij zijt mijn zoon, wil zeggen, gij zijt de erfgenaam van alles. Dat betekent dus dat God, dat de Vader alles aan de zoon gegeven heeft. En zo is het ook, je kunt niks bedenken of van de Godheid dat hij niet heeft gelegd in de handen van de Heer Jezus. Daarom zeg ik, geef het altijd als voorbeeld. Als straks de jongste dag daar die grote witte troon van God opgericht staat, hoef je heus niet te denken dat er iemand anders op zit dan de Heer Jezus zelf. Want hij is de erfgenaam van het heelal. Nog afgezien van dat het concreet staat, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dus op de grote witte troon Gods zit gewoon ook de Heer Jezus Christus. Trouwens, binnen het kader van openbaring moet je gewoon zeggen, op de troon zit het lam. Maar dat is de Heer Jezus Christus. En hij is God, vanzelfsprekend. En dan staat hier ook volgende vers, hè. Nou, eerst nog vers 2. Door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, door welke hij ook de Aion of Aionen, dat weet ik, kan ik nooit onthouden uit het hoofd. Maar in ieder geval, door welke hij ook in de praktijk de geschiedenis gemaakt heeft. Dat wil zeggen dat heel de heilsgeschiedenis gaat om deze kwestie. Om het verzoeningswerk wat door de Heer Jezus tot stand zou gebracht worden. De Engelsen zeggen het altijd netjes, die weten dat u beter. Die zeggen, history is his story. Ja, het is leuk om te onthouden. Waar het woord vandaan komt, weet ik ook niet. Dat doet er niet toe. Herodotus. Ja. Nou goed. Maar history is his story. Dat wil zeggen, de geschiedenis, dat is eigenlijk zijn verhalen. Zijn geschiedenis. Het is niet echt te vertalen, die uitdrukking natuurlijk. Maar de hele geschiedenis draait om hem. En dat is natuurlijk ook zo. En dat wordt ook later toegelicht in bijvoorbeeld Hebreeën 11, als daar gezegd wordt dat er vele gelegenheden grote ommekeren geweest zijn, omwentelingen geweest zijn in de geschiedenis. Maar die omwentelingen zijn allemaal door van Gods hand tot stand gebracht. God zelf heeft dat gedaan, uiteraard om zijn eigen plan uit te werken. Daar gaat het maar om. Dus niet alleen is hij erfgenaam van het heelal, maar ook de hele geschiedenis draait om hem. Want dat is wat hier staat. De welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is de hoofdzin. En dat legt verband, zoals gezegd, bij Psalm 110 en Psalm 2. Maar in de tussenzin wordt gezegd waarom dat zo is. Waarom hij, deze aangestelde zoon, deze opgewekte uit de dood gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is namelijk omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Maar dat is uiteraard weer hetzelfde. En nog een keer hetzelfde. Hij is namelijk degene die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Hij is degene die alle dingen draagt door het woord, namelijk zijn kracht. Want het woord Gods is levend en krachtig. En het evangelie Gods, het evangelie van Christus, is kracht Gods van zaligheid. Het woord en kracht, dat is gewoon synoniem. Het woord is kracht, zeker het woord Gods. Dus hij draagt alle dingen door het woord, namelijk zijn kracht. Ja, is geen wonder ook, want hij is het woord Gods. En dus draagt hij alle dingen. Dat wil zeggen, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Of zoals het elders luidt, ook in Colossense trouwens. Hij is degene door wie alle dingen tezamen staan en staan blijven. Kortom, hij draagt alle dingen. Maar hij is de uitdrukking van Gods wezen. Staat er in 3 verschillende uitdrukkingen. Ik ga het nou niet uitleggen. Door weer andere gelegenheden wel weer. Maar juist omdat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Kortom, juist omdat hij het beeld Gods is. Is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dan laat ik het nou eens een keer heel rigoureus zeggen. God heeft sinds Adam gewacht op een mens die inderdaad zou zijn naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En de eerste, de beste die hij tegenkwam, heeft hij dus ook meteen uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die bij God zijn. Dat was Hebreeën 5 vers 1. Want de Heer Jezus Christus is inderdaad, in ieder geval in zijn opstanding, daarvoor mag je dat nog niet eens zeggen, maar in zijn opstanding, want daar gaat het over, hè? Sinds hij opgewekt is uit de dood, is hij inderdaad niet alleen mens, want dat was hij daarvoor ook al, maar bovendien beelddrager Gods. Daarvoor niet, want toen droeg hij mijn zonde, dan kan hij nooit een beelddrager Gods geweest zijn. Nee, ik weet het wel. Toch? Hij is dus de eerste mens die beelddrager Gods is. Hij is dus de laatste Adam, maar dat komt eigenlijk omdat hij de eerste is. Hij is de eerste echte namelijk. En daarmee de definitieve. Sinds Adam zijn er heel wat Adammen, of heet zoiets, hè, zijn er heel wat Adammen geweest. Maar deze was de eerste die daadwerkelijk beantwoordde aan de beschrijving die God gegeven had van de mens zoals God die bedoeld had. Hoe vinden jullie? De mens zoals God die bedoeld had, heet dat. Maar de eerste was inderdaad de Heer Jezus. Die bleek het afschijnsel te zijn van Gods heerlijkheid. Dat zou elk mens moeten zijn, maar dat is helaas niet het geval. Hij is het beeld van Gods wezen, Gods zelfstandigheid, enzovoorts. En hij leeft inderdaad uit het woord Gods en is het woord Gods, enzovoorts. Heeft het leven uit het woord Gods, verkondigt het woord Gods, of hoe je dat allemaal maar zegt. Daarom is hij de ideale mens om te zitten aan de rechterhand Gods. En bovendien om de mens daar bij God ook te vertegenwoordigen. Dat is het verhaal. De ideale middelaar van het nieuwe verbond. Dat is wat hier staat. En bedenk dan dat het natuurlijk best wel leuk is om in de traditionele theologische, dan wel christelijke literatuur te lezen over Christus. Dat hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Maar als we praten over de Vader, de Zoon en de Geest, wordt onvermijdelijk van de Zoon gezegd wat wie hij is. Namelijk het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en dat soort dingen meer. Maar vergis je niet, die uitspraken staan weliswaar in de schrift. Maar alleen over degene die uit de dood werd opgewekt. Niet over degene die de dood inging. Heb u dat? Bovendien ook niet in het Oude Testament. Algemene waarheden met betrekking tot de eigenlijke theologie zou je moeten zoeken in het Oude Testament. Maar wat je in het Nieuwe Testament vindt is een beschrijving van degene die stierf, maar die door God uit de dood werd opgewekt. En die beantwoord aan de beschrijving, die is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Die is het beeld, uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts. Kortom, deze mens werd inderdaad uitermate verhoogd en gezet aan Gods rechterhand, omdat hij met recht de uitbeelding was van Gods wezen. Een beelddrager Gods was. Hij was de eerste en in de meest letterlijke zin trouwens de enige. En in een iets bredere zin leren wij dat wij naar zijn beeld veranderd worden en dat wij dus ook, maar pas sinds we wedergeboren zijn uiteraard, beelddragers Gods worden. En dat wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden enzovoorts. Hè? Toch? Ja. Nou goed. Dus als de opgewekte is hij het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij draagt alle dingen door het woord zijn kracht. En dat het woord zijn kracht was, dat is duidelijk. En dan staat er nog eens dat het is nadat hij, dus ik praat alweer voor mijn beurt, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. Door zichzelf verstaat het niet echt, maar het maakt niks uit, hè. Maar er staat dus nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dus dat is pas zijn positie na zijn opstanding uit de dood. En na de dagen zijn vlees dus. Met andere woorden, als dus tot hem gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, had net zo goed gezegd kunnen worden, zit aan mijn rechterhand. Het is volstrekt hetzelfde. Want toen er gezegd werd, werd hij aangesteld als koning, in elk geval hebben wij gelezen, en werd hij dus op de troon gezet, wel niet op aarde, maar in de hemel uiteraard, op de troon in het ontastelijke Sion uit Psalm 2 natuurlijk. En hier staat het ook gewoon, hè? Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Op grond van, gij zijt mijn zoon. Als het alleen geweest zou zijn, gij zijt de zoon van David, zou je in het gunstigste geval een koninkrijk hebben kunnen oprichten in Jeruzalem en daar de vervallen hut van David hebben opgericht enzovoorts. Maar dat is niet de uitdrukking. De uitdrukking is van Gods wegen, gij zijt mijn zoon. Je mag toch aannemen, ook als je er helemaal geen verstand van hebt verder, hè. Je mag toch aannemen als God tegen iemand zegt, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn erfgenaam. Dat het betekent dat die zoon dan ook inderdaad een uitermate verhoogde positie ontvangt in de hemel zelf. En dat is ook inderdaad wat gebeurt. De allerhoogste positie zelfs, hè. Goed. Dus, gij zijt mijn zoon wil zeggen, dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En tegelijkertijd houdt in dat dit afschijnsel is van Gods wezen. Er komt wat anders bij. In het ideale geval van een aanstelling tot zoon vinden we natuurlijk dat de zoon als twee druppels water in alle opzichten op zijn vader lijkt. Want daarmee is hij uiteraard de ideale figuur om de positie van de vader vervolgens in te nemen. En ik bedoel het niet zozeer aan uiterlijke verschijning uiteraard, maar helemaal in wezen. He, daar komt het op neer. De zoon die het meest in zijn doen en laten, in zijn gedachten enzovoorts, he, eigenlijk in zijn hart dus. De zoon die het meeste op de vader lijkt, die zou de meest ideale erfgenaam van de vader zijn. Je mag aan hem dat de vader uit zijn zonen, die zoon kiest om hem inderdaad zijn koninkrijk, et cetera, te geven. En dat is precies wat gebeurt. Dat staat hier ook. Want je kunt de zin ook zo lezen. Alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Of alzo hij is het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Het is de mens die het meest op God lijkt. Dat is zwak uitgedrukt. Hij is de mens die helemaal op God lijkt. En daarom is hij gezeten op die troon in de hemel. Het mag dan een teleurstelling voor de Joden geweest zijn dat hij niet ging zitten op de troon in Jeruzalem, want u weet, ze wilden hem zelfs wel met geweld koning maken als het even kon. Maar het punt is dat er een andere was die wilde hem ook koning maken, ook met geweld, met kracht bedoel ik dus, hè. Toch? Dat was een hemelse vader en die ontrukte hem aan de Joden inderdaad en zette hem op de troon in de hemel. Dat is de gedachtegang. Hij werd dus veel meer verheerlijkt dan dat op aarde ooit mogelijk zou hebben kunnen zijn. Goed. En dat niet alleen verheerlijkt boven alle mensen, want dat is natuurlijk de strekking van vers 3. Hij is die mens die beelddrager Gods is. Hier is de echte Adam verschenen, dus nu de troon Gods. Hij is daarmee niet alleen boven alle mensen gesteld, maar ook, volgens vers 4, zoveel treffelijker geworden. Let op, geworden. Natuurlijk spelen we de Jehovah's getuigen mee in de kaart, maar dat kan ik niet helpen. Het is net wel bijbelse waarheid. Zoveel treffelijker geworden, inderdaad, dan de engelen. Dus geen vergissing. Als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Hoezo geërfd? Nou, hij is de zoon immers. Dat slaat op zijn opstanding uit de dood, waarbij hij tot zoon een erfgenaam werd aangesteld. De ideale erfgenaam is trouwens iemand die nooit meer sterft. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat is ook altijd een goeie, hè? Dan ben je meteen van het probleem af, denk ik altijd maar, hè? Toch? Een van de grootste problemen onder de mensen, denk ik altijd, die kwestie van die erfgenaam. Nee, heb ik eens een Freud gevraagd, maar nou goed, laat maar zitten. Maar inderdaad, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Noemen ze naam boven de engelen. Er is er maar één. Dat is inderdaad letterlijk de naam van Jehovah. Al zal men die natuurlijk wat breder op moeten vatten, niettemin. Maar het is die naam. En die zijn we dus al een paar keer tegengekomen. Het wordt hier bevestigd. Uitnemende naam boven de engelen heeft hij geërfd door zijn opstanding uit de dood. Hij is namelijk de eersteling geworden van een oude schepping. En voor zover het hier echt letterlijk gaat om letterlijke engelen, dan gaat het om wezens die op een of andere wijze deel uitmaken van deze oude schepping. En die gaat toch voorbij. En je kunt dus beter de eersteling van de nieuwe schepping zijn. Sowieso, je kunt beter deel uitmaken van de nieuwe schepping. Maar beter, nog beter de eersteling daarvan zijn. Dat is dus veel meer en daarom in die zin veel hoger dan welk van de engelen ook. En dat blijkt zo'n belangrijke gedachte te zijn dat de hele rest van het hoofdstuk er zich mee bezighoudt. Toch? Want dat gebeurt, heel de rest van hoofdstuk 1 hier, Hebreeën 1, houdt zich daarmee bezig met dat Christus gezeten is boven de engelen, en dan wordt uiteindelijk toch Psalm 110 aangehaald. Wat laat, wat gebeurt, hè? In Hebreeën 1, vers 13. Tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Hetzelfde dus als Psalm 2, eis van mij, en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Waarna de engelen nogmaals een stapje lager gezet worden. Althans, in onze gedachten. In het laatste vers van Hebreeën 1, want daar staat: het zijn allen gedienstige geesten. Dienende geesten. Ze zijn niet heersend, hoewel ze dat zijn overigens. Want engelen zijn hoger dan mensen. We spreken ook over engelenvorsten. Dat is een betrekkelijk Bijbels begrip. Maar in de ogen van de gelovigen zijn engelen gedienstige geesten. Niet omdat je ze commanderen kunt, want dat kunnen wij niet. Maar wel omdat ze gecommandeerd worden door degene die boven de engelen gezet is. En namelijk door degene die het hoofd is en de vervulling is van de gemeente. En nou was ik ineens in Efeze 1. Want daar staat het ook, hij is gezet boven, ver boven alle overheid en macht enzovoorts. En hij is aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven het geheel, boven alle dingen. En hij is de vervulling van de gemeente, staat er dan. Kortom, het hoofd, de vervulling van de gemeente, de hoeksteen dus eigenlijk, is inderdaad degene die boven de engelen geplaatst is, omdat hij beelddrager Gods is. Hij heeft een uitnemender naam boven de engelen geërfd. En hij zit dus op de troon aan de rechterhand Gods, of gewoon op de troon van God, want zo kun je dat ook zeggen. Nou, dat is Hebreeën 1, waarna diezelfde gedachtegang natuurlijk in Hebreeën 2 uitgebreider uit de doeken wordt gedaan. Maar de apostel geeft er de voorkeur in om snel binnen te komen, met de deur in huis te vallen. En zegt het in één keer allemaal, maar pas in hoofdstuk 2 legt hij iets langzamer uit, dat inderdaad de psalmen, wie anders, hè, dat de psalmen inderdaad spreken over de zoon des mensen, die oorspronkelijk eerst vernederd zou worden. Beneden de engelen, die voor korte tijd minder dan de engelen gemaakt zou worden, maar die daarna met eer en heerlijkheid gekroond zou worden en gesteld zou worden over de werken van Gods handen. Dat was Psalm 8, waarnaar ik er straks al even verwezen had, maar hier in Hebreeën 2 wordt het uitgebreid besproken. De zoon des mensen, waar komt die vandaan? Nou, eerst uit de hemel, vernederd tot beneden de engelen en daarna geplaatst alsnog boven de engelen en zo gesteld over de werken van Gods handen. En daarmee dus zelfs over een nieuwe schepping. En wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is vers 9, waarbij vers 8 van Hebreeën 2 zegt: alle dingen zijn zijn voet onderworpen. Waarna vers 9 zegt, of vers 8 nog steeds: doch nu zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, nu niet, in deze laatste dagen zien wij dat niet, althans niet letterlijk. Niettemin zien wij, en eigenlijk zien wij op, vers 9, op zien wij Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. In onze optiek is Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Niet door ons uiteraard, maar door God zelf. Dat is niet te zien, maar het is nu eenmaal geopenbaard en wij geloven dat. En dan staat er die hem weinig minder dan de engelen geworden was. En dat is dan de verklaring van de uitspraken in Psalm 8 enzovoorts. Waarna wij zouden moeten concluderen dat de uitspraak "Gij zijt mijn zoon" dus ook inhoudt dat hij daardoor met heerlijkheid en eer gekroond werd. En gekroond tot. Nou, tot wat? Ja, niet tot herder. Dat zeg je zo niet. Het is wel zo, maar hij is wel herder geworden, maar kun je zo niet zeggen. Nee, gekroond tot koning. Maar dan nog binnen het kader van de Hebreeënbrief komen we terecht bij de andere uitdrukking, namelijk gekroond tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die gedachte wordt vervolgens ontwikkeld in Hebreeën 5. waar opnieuw Psalm 2 wordt aangehaald. Hebreeën 5. Waarin vers 1 stond dat elke hoge priester uit de mensen genomen wordt en gesteld wordt voor de mensen de zaken die bij God te doen zijn. Dat heb ik er straks uit het hoofd al even aangehaald. En omdat deze mens beelddrager Gods bleek te zijn, werd hij ogenblikkelijk gesteld voor God, om de mens daar te vertegenwoordigen. En daar staat er, in vers 4, niemand neemt zichzelf die eer aan, ja, om hoge priester te worden dus, want daar gaat het over, hè. Niemand maakt zichzelf tot hoge priester. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, zoals ook aan Aaron. En zoals Aaron ooit door God geroepen werd, waarom weten we ook niet, maar God riep aan Aaron, zo werd ook Christus geroepen. Nou, we weten het een beetje, want de naam Aaron is, betekent zoveel als dat hij licht voortbracht. Dus hij zal een uitbeelding zijn van de afschijnsel van Gods heerlijkheid. Daar komt het op neer. En zo vind je toch de uitdrukkingen vanzelf terug. Het licht namelijk. Ja, Aaron. Licht. Nou goed. Niemand neemt zichzelf die eer aan. Maar dan vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Let op dat in vers 4 gesproken wordt over het aannemen van eer. Het ontvangen van eer. En in vers 5 over het ontvangen van heerlijkheid. Het is natuurlijk hetzelfde. Maar goed, dit is een vaste uitdrukking. Eer en heerlijkheid worden hier beide genoemd. Alsof de Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar, wie heeft het dan wel gedaan? Wel, degene die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waaruit volgt, dat Psalm 2 zegt, gij zijt mijn zoon. Dan betekent het ook, gij ontvangt heerlijkheid en eer. Leuk hè, maar dat stond al in Hebreeën 2. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar hier staat het ook, heerlijkheid en eer. Maar hier wordt ook bijgezegd wat het feitelijk inhoudt. Hoezo heerlijkheid en eer? Waar hoort dat bij dan? Nou, bij zijn priesterschap uiteraard, want dat staat hier. En dat is sterk, want in Psalm 2 staat, ik heb mijn koning gesteld over Sion. En gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de zoon in Psalm 2 blijkt dus de koning te zijn. Maar in de verklaring van Hebreeën blijkt de zoon de hoge priester te zijn. En waarom ook niet? De hoge priester van het nieuwe verbond is immers hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de rechtvaardige koning, of koning der gerechtigheid, dus zoals het heet in Hebreeën 7. Kortom, het priesterschap en het koningschap onder het nieuwe verbond zijn inderdaad met elkaar verbonden en worden gevonden in één wezen. Eén persoon mag ik zelfs in dit verband zeggen. Zoals de uitspraak, gij zijt mijn zoon, weliswaar betekent gij zijt koning, gij zijt de Messias, gij zijt degene die de beloften die gedaan zijn vervullen zult. Gij zijt de zoon van Abraham, gij zijt de zoon van David, maar net zo goed en vooral, gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarna de vraag is, is Christus nou hoge priester naar de ordening van Melchizedek of niet? Ja dus, dat is hij wel, want als hij dat niet is, is hij ook niet de koning en is hij ook niet zelfs niet de Messias. En worden ook de oud-testamentische beloften niet vervuld, want je kunt die dingen niet scheiden. Het is maar één, het hoort allemaal bij zijn zoonschap. Hij is het wel, dan is hij het alles, of is het niet? Want het gaat niet in fase. Er staat niet, gij zijt koning, gij zijt priester, gij zijt zus, gij zijt zo, op verschillende data. Er is één dag waarop al deze dingen gelijktijdig tot stand gekomen zijn. En hier staat het, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan zal ik u nog eens wat vertellen. Als het gaat over de verheerlijking van Christus, wel, dat is iets wat speciaal het onderwerp is van het Johannes-evangelie. Het gaat er steeds over, de zoon des mensen zal verheerlijk worden, mede omdat hij licht is en dus het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hè? Dat is ook Johannes-evangelie. Maar als er dus in het Johannes-evangelie gesproken wordt over de Heer die verheerlijkt zal worden, dan wordt er dus gesproken over degene die verheerlijkt zou worden om hoge priester te worden, door degene die tot hem zou zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En iedereen weet dat Johannes-evangelie spreekt over de Heer Jezus Christus als de Zoon van God. En vervolgens als het licht der wereld, maar dat is omdat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. En als degene die verheerlijkt zal worden dus inderdaad, maar feitelijk dus, spreekt het Johannes Evangelie gewoon over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is bijzonder interessant, omdat Johannes het bestaat om de term zelfs helemaal niet te gebruiken. Want Christus, de Heer Jezus, wordt nergens hoge priester genoemd. Verder, behalve dan hier in de Hebreeënbrief, maar verder nergens. En het Johannes-evangelie ook niet. Wel wordt in het Johannes-evangelie die andere hoge priester, de officieel laatste van het oude verbond, ten tonele gevoerd. En die mag dan zeggen voor de gelegenheid, hè, twijfelachtig eer, maar die mag dan voor de gelegenheid zeggen, één moet sterven voor het volk. Wij moeten je voorstellen dat de laatste hoge priester van het oude verbond spreekt over de aanstaande hoge priester van het nieuwe verbond. Nou, dus één ding. Dus Johannes Evangelie spreekt over Christus als hoge priester. Onthoud dat nou, maar die zult het terugvinden hoor. Hij is namelijk degene die heiligt, die reinigt, die leven geeft. Nee, hij reinigt de voeten van de discipelen, dan wel de tempel. Het kan niet schelen, weet je wel, heel aan elkaar in welk hoofdstuk dan ook. Dat doet er niet toe, maar hij is wel degelijk de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is wat daar aan de orde is. De verheerlijkte. Toen wilde ik nog wat zeggen, want dat ben ik nou vergeten. Oh ja, ik citeerde er straks 1 Korinthe 2. Als de overste deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Dan moet je even goed nadenken. Zij zouden de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben, betekent zij zouden de Heer die verheerlijkt zou worden door zijn opstanding, niet gekruist hebben. Kortom, als zij geweten hadden dat hij hoge priester zou worden naar de ordening van Melchizedek, dan zouden ze hem nooit de dood ingejaagd hebben. Want het punt is dat hij door zijn opstanding, dat zien wij nou uit deze vers uit Hebreeën 5 in elk geval, het punt is dat hij door zijn opstanding uit de dood tot hoge priester van het nieuwe verbond werd aangesteld. En als er dus waar dan ook gesproken wordt over de verheerlijkte Christus, wordt over hem gesproken als over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan nog eens wat, daarmee is het natuurlijk meteen vastgesteld dat dat onderwerp niet specifiek thuis hoort in de Hebreeënbrief, maar je vindt het in alle Paulinische brieven, en specifiek in het evangelie van Paulus vind je dat terug, ik heb dat vandaag al gezegd, namelijk het evangelie van Paulus is het evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid. Of het evangelie der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, of zoiets. Dat is precies hetzelfde. Het evangelie van een verheerlijke Christus betekent het evangelie van een Christus die hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek. Het is één geheel. Die heerlijkheid heeft hij ontvangen en de andere is hem niet. Wat gebeurt er één keer? Gij zijt mijn zoon, betekent gij zijt mijn hoge priester. En dat is aardig. Want hier in Hebreeën 5 worden achter elkaar Psalm 2 en Psalm 110 geciteerd. In vers 5 staat, Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, en dan wordt het inderdaad Psalm 110, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zodat deze twee uitspraken, gij zijt mijn zoon en gij zijt priester in eeuwigheid, die twee uitspraken worden geacht gelijk te zijn. Staat er gelijk hij ook in een andere plaats zegt. En hoewel de term priester in eeuwigheid naar ordening van Melchizedek dus alleen maar voorkomt eigenlijk in Psalm 110, in het hele Oude Testament, hè, eigenlijk alleen maar daar dus in Psalm 110, is het toch zo dat bij nader inzien de gedachte zelf ook onder woorden gebracht wordt in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, betekent gij zijt mijn hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik kan niet missen, het staat hier. En als we de Heer Jezus erkennen als de zoon van God, als degene door wie wij gerechtvaardigd worden, in wie wij verlossing hebben ontvangen, door wie de belofte Gods vervuld worden, kortom, als we hem erkennen als met eer en heerlijkheid gekroond gezeten de rechterhand Gods, dan hebben we gewoon gezegd dat wij hem kennen als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het. Want dat is wat hier staat. Waarna bovendien gezegd wordt hoe het komt. Want in Hebreeën 1 stond hoe het komt dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Daar staat dat het is omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat heb je toch gelezen, hè? Goed opletten hoor, want ik heb er heel weinig tijd nou. Ik moet het heel vlug zeggen. Hè? In Hebreeën 1 staat waarom hij tot zoon gesteld werd. En dus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hemel. Namelijk omdat hij was het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en alle dingen droeg door het woord zijnde kracht. Dat is de minst duidelijke uitspraak in het geheel. En hier staat ook waarom het tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, en waarom hij dus werd aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is namelijk omdat hij in de dagen zijns vleesers gehoorzaamheid geleerd heeft. Dit heb ik een heleboel banden over langzamerhand, dus ik durf het nauwelijks meer letterlijk te bespreken nu. Anders zegt u, er heeft het gisteren, eergisteren en vorige week over gehad. En dat is ook zo. Hè? Ik kan niet missen. Maar dat staat hier, hè? Die vers 7, die in de dagen zijn vleesjes. En dat is 8. Gehoorzaamheid, en dat is geloof, hè? Geloof geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En zelfs dat kun je als bepaling ook nog weglaten, dan krijg je alleen de feiten. Die in de dagen zijn vleesjes geloof geleerd heeft. En dan vers 9. En volmaakt zijnde, het doel bereikt en een beetje ten onrechte vertaald met geheiligd. Een beetje ten onrechte. Want iemand die echt geheiligd is, is ook volmaakt en heeft het doel bereikt. Het is niet echt wat anders hoor. Maar goed, er staat dus het woord voor volmaken. En volmaakt zijnde. En volmaakt zijnde wil zeggen volwassen zijnde. Het is heus hetzelfde woord wat later gebruikt wordt in de volgende verse van dit hoofdstuk. Namelijk in vers 14. De volwassene. En de volwassene is niet een kind, maar eventueel een zoon. En dus volwassen zijnde, een zoon zijnde. En dus opgestaan zijnde uit de dood. Is hij voor allen die in hem geloven, die hem gehoorzaam zijn. Is hij voor allen die in hem geloven, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Nou, dat hebben we langzamerhand al een paar keer gelezen, dacht ik met andere woorden. Oorzaak van eeuwige zaligheid, oorzaak van de gewisse weldadigheden van David. Erfgenaam van de wereld en hoe het allemaal heten mag. Kortom, als Christus oorzaak is van eeuwige zaligheid voor ieder die hem gelooft, ik denk niet dat er veel onder ons zijn die dat betwijfelen, dan is dat omdat hij, want het is hetzelfde, omdat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En als iemand vraagt, wat is dat, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan zeg je gewoon, dat is oorzaak van eeuwige zaligheid. En als dat nog niet duidelijk is, dan citeert hij gewoon alsnog Handelingen 13. Dat in zijn naam iedereen en ieder die geloof gerechtvaardigd wordt en vergeving van zonden ontvangt. Is dat precies hetzelfde? Nou, dat is waar het hier om gaat. Hij in vers 7 en 8. Namelijk, hij bleek gelovig te zijn. Geloviger dan welk andere mens. Ook sterker nog, hij bleek de volmaakte gelovige. Niet de volmaakte mens. Hoewel je dat misschien uit zou concluderen. En zeker niet de zonderloze mens, zeg ik altijd. Want dat kan niet, want hij droeg mijn zonde. Maar hij bleek de volmaakte gelovige te zijn. En daarom werd hij uit de dood opgewekt. En in Hebreeën 1 staat, omdat hij het afschijnsel van Gods wezen is, werd hij uit de dood opgewekt. En omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid, waarna hij die dingen gewoon bij elkaar zou moeten optellen, zou moeten vaststellen, dat de volmaakte mens, de mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis, die mens is uiteraard gelovig. Is die mens die zich volkomen onderwerpt aan en vertrouwt op of in het woord Gods. En dat is het hele verhaal natuurlijk. En de natuurlijke mens is dat niet, omdat de natuurlijke mens vertrouwt op zichzelf. En dat zou nog niet het ergste zijn. De natuurlijke mens vertrouwt zelfs op Satan. Die laat zich onderwijzen door de tegenstander. Nou, vraag het maar niet naar een Adam, want daar krijgt hij nog een kleur van. Hè? En die heet al Adam, dus vooruit. Hè? Rood, ja, precies, ja. Goed. Hè? Adam, de mens die luisterde inderdaad naar de tegenstander. Ongeloof dus. Maar de schrift leert dat door het geloof van die ene, de rechtvaardigheid van die ene, door het geloof van Christus, hij geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid. De volmaakte mens is een volmaakte gelovige en is beelddrager Gods. Noem er eens één, Christus. En God noemde hem en wees hem aan en zei, dat is hem. Gij zijt mijn zoon. En daarop, heden heb ik u gegenereerd, dat wil zeggen dat hij heden en dus die dag uit de dood opstond, met heerlijkheid en eer gekroond werd en aangesteld werd tot hoge door priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat ook hier staat in Hebreeën 5, vers 9 en 10. Volmaakt of volwassen en de zoon geworden zijnde, is hij voor allen die hem geloven, of hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd, God noemt hem, hè, is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Vind ik altijd leuk. Dat is voor degenen die zeggen dat het hele hoge priesterschap en het priesterschap in het algemeen een specifiek een islamitische gedachte is, zodat het niks met de gemeente te maken zou hebben. Dat is een logica die ik op geen manier kan volgen trouwens, hoor. Want ik snap niet waarom de gemeente niet wat met Israël te maken zou hebben. Maar men zegt dan, hoge priesterschap is iets wat alleen met Israël te maken kan hebben, want alleen Israël had priesters. Oh ja. Nou, we kennen er nog wel een paar volken in de Bijbel die priesters hadden, hoor. De Egyptenaren zeker, en de Midianieten ook, om maar eens wat te noemen. Nou goed, laat maar zitten, hè. Dus die gedachtegang is verkeerd. Men zegt dus, dat is alleen een Israëlitische zaak, dus Christus kan alleen maar hoge priester zijn voor Israël. En niet voor ons. En dan moet u mij eens vertellen, wat kan Christus dan zijn voor Israël wat hij voor ons niet is? Andersom kan ik me nog voorstellen. Hè? Wat Christus wel is voor ons, maar niet voor Israël. Dat zou ik me nog kunnen voor... Moet ik even over nadenken trouwens. Hè? Maar dit kan natuurlijk nooit. Wat zou hij voor Israël kunnen zijn wat hij niet is voor de gemeente? Bovendien, er staat hij is van Israël genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dan wordt hij door Israël aangesteld. Het is niet afhankelijk van of Israël tot bekering komt of niet. Of dat Christus dan al of niet hoge priester zou worden. Zo van, zolang Israël niet tot geloof komt, is Israël niet onder het nieuwe verbond en is dus Christus niet hoge priester. Nee, zolang Israël niet tot geloof komt en leeft Israël niet onder het nieuwe verbond en is hij niet Israëls hoge priester. Maar je mag niet zeggen, is hij geen hoge priester? Tuurlijk wel. Hij is Gods hoge priester. Hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En voor zover die hoge priester de mens vertegenwoordigt bij God, is dat uiteraard alleen de gelovige mens, namelijk de mens die met vrijmoedigheid daartoe gaat. En daarvoor hoef je juist niet eerst te kijken of je wel een Jood, of je wel een Jood bent, hè? Zo van, als ik een Jood ben, dan mag ik die kennen als de hoge priester, maar is dat toevallig niet het geval, heb ik zo'n neus, wat we daarbij houden, heb ik zo'n neus niet, dan gaat dat niet. Dat is toch dwaasheid? Een volstrekt onbijbelse zaak. Hij is de hoge priester van zijn volk en hij is hoge priester van het nieuwe verbond, zegt Hebreeën. Wel nu, wij leven onder het nieuwe verbond, omdat hij de middelaar is van het nieuwe verbond. Dus is hij onze hoge priester van het nieuwe verbond, want wij zijn zijn volk. En als wij zijn de enige die hem trouwens erkend hebben als koning, daarmee hebben we hem automatisch dus ook erkend als hoge priester, want dat is hij een en dezelfde. Dus hij is onze hoge priester. Maar je kan makkelijk zeggen dat hij dat niet is, vooral als je dan toch niet weet wat het hoge priesterschap dan inhoudt. Want wat houdt het hoge priesterschap in? Dat hij verantwoordelijk is voor alle godsdienstige aangelegenheden van het volk. Nou, wie behandelt onze godsdienstige aangelegenheden? Alle, wel te verstaan. Alle. Christus, het hoofd van de gemeente, onze middelaar, onze oorzaak van eeuwige zaligheid, of hoe je dat maar zegt, degene in wie wij uitverkoren zijn, in wie wij gepredestineerd zijn tot aanstelling als zonen, kortom, in wie wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemel, enzovoort. Hoezo is hij dan niet onze hoge priester? Hij behartigt al onze godsdienstige belangen. En daar gaat het maar om. Het punt is gewoon dat deze gemeentelijke waarheden wel degelijk in het Oude Testament zijn geprofiteerd en zijn uitgebeeld in de wet en in het priesterschap naar de ordening van Aaron. Maar Christus is wel degelijk, juist en vooral volgens de Hebreeënbrief, onze hoge priester. Namelijk degene die het heiligdom is binnengegaan, die wij niet zien, omdat hij zich bevindt in het heilige der heiligen, namelijk in de hemel zelf. En die daar verzoening doet voor de zonden des volks. En het niet erkennen van Christus als hoge priester zou op die grond tegelijkertijd inhouden dat we niet erkennen dat Christus degene is die onze volkomen verzoening tot stand brengt. Toch? Het is allemaal één geheel, het hoort allemaal bij elkaar. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want ik zie de nodige mensen op hun horloge wijzen. Want die hebben er een die het wel doet.